1 Samuel 17, vers 1. De Filistijnen verzamelden hun legers te strijden en verzamelden zich in Socho, dat Juda toebehoort. Ze sloegen hun kamp op tussen Socho en Azeka en Ephes-Damim. Maar Saul en de mannen van Israël verzamelden zich en sloegen hun kamp op bij het Eikendal. Vervolgens stelden zij zich tegenover de Filistijnen op voor de strijd. De Filistijnen stonden op een berg aan de overzijde en de Israëlieten stonden op een berg aan deze zijde en de vallei lag tussen hen in. Toen kwam er een kampvechter tevoorschijn uit het leger van de Filistijnen. Zijn naam was Goliath uit Gat. Zijn lengte was 4 el en een span. Hij had een bronzen helm op zijn hoofd en een geschubd panzer aan. Het gewicht van het panzer was 5000 sikkels brons. Hij droeg bronzen scheenplaten boven zijn voeten en een bronzen werpspies op zijn schouders. De schacht van zijn speer was als een weversboom en de punt van zijn speer was van 600 sikkel ijzer. En de schilddrager hing voor hem uit. Hij stond daar en riep de gelederen van Israël toe. Hij zei tegen hen: waarom zou u uittrekken om u op te stellen voor de strijd? Ben ik niet de Filistijn en bent u geen slaven van Saul? Kiest u een man die naar mij toekomt. Als hij met mij vecht en mij kan verslaan, zullen wij u tot slaven zijn. Maar als ik hem overwin en hem versla, zult u ons tot slaven zijn en ons dienen. Verder zei de Filistijn: heden tart ik de slagorde van Israël. Geef mij een man om samen te vechten. Vers 11. Toen Saul en heel Israël deze woorden van de Filistijn hoorden, waren zij ontsteld en werden zeer bevreesd. Vers 16. De Filistijn kwam 's morgens vroeg en 's avonds naar voren. Zo stelde hij zich daar 40 dagen lang op. Vers 20. Toen stond David 's morgens vroeg op. Hij liet de schapen bij een hoeder, nam het voedsel en hing op weg zoals Isaïe hem bevolen had. Hij kwam bij het wagenkamp aan toen het leger uittrok naar de gevechtslinie en men het ten strijde toeriep. Vervolgens stelden de Israëlieten en Filistijnen zich op, gevechtslinie tegenover gevechtslinie. En David liet zijn bagage onder de hoede van de bewaker van de bagage en hij snelde naar de gevechtslinie. Daar aangekomen vroeg hij zijn broers naar hun welstand. En terwijl hij met hen sprak, zie, de kampvechter kwam eraan. Zijn naam was Goliath, een Filistijn uit Gat, uit de gelederen van de Filistijnen. Hij sprak dezelfde woorden en David hoorde ze. Maar toen de mannen van Israël die man zagen, vluchtten zij allen voor hem weg en waren zeer bevreesd. Vers 26, toen zei David tegen de mannen die bij hem stonden: wat zal men de man doen die deze Filistijn verslaat en de smaad van Israël afwendt? Want wie is deze onbesneden Filistijn wel dat hij de slagorde van de levende God durft te tarten? Vers 31. Toen de woorden die David gesproken had gehoord werden en de tegenwoordigheid van Saul werden vertaald, liet deze hem halen. En David zei tegen Saul: laat geen mens vanwege hem de moed laten zinken. Uw dienaar zal gaan en met deze Filistijn vechten. Maar Saul zei tegen David: je bent niet in staat naar deze Filistijn te gaan om met hem te vechten, maar je bent een jongen en hij is een strijdbare man van zijn jeugd af. Toen zei David tegen Saul: uw dienaar weidde de schapen van zijn vader. En kwam er een leeuw of een beer die een schaap van de kudde wegnam, dan ging ik hem achterna, sloeg hem neer en redde het uit zijn muil. En als hij mij dan aanviel, greep ik hem bij zijn baard, sloeg hem neer en doodde hem. Uw dienaar heeft zowel leeuw als beer verslagen. Zo zal deze onbesneden Filistijn zijn als een van hen, omdat hij de slagorde van de levende God gehoond heeft. Verder zei David: Jahweh die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft en uit de klauwen van de beer, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zei Saul tegen David: ga heen, Jahweh zij met je. Vers 42. Toen de Filistijn opkeek en David zag, verachtte hij hem, want hij was nog maar een jongen, rossig en knap van uiterlijk. En de Filistijn zei tegen David: ben ik een hond dat je met stokken naar mij toekomt? En de Filistijn vervloekte David bij zijn goden. Daarna zei de Filistijn tegen David: kom maar naar me toe, dan zal ik je vlees aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren op het veld. Maar David zei tegen de Filistijn: u komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies. Maar ik kom naar u toe in de naam van Yahweh, van de legermachten, de God van de slagorde van Israël, die u getart hebt. Op deze dag zal Yahweh u in mijn hand overleveren. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u afhakken. Ik zal deze dag de dode lichamen van het leger van de Filistijnen aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren van de aarde. En heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze hele bijeenvergadering zal weten dat Yahweh niet door zwaard of door speer verlost, want de strijd is van Yahweh. Hij zal u in onze handen geven. Ik denk niet, vrienden, dat er nog veel plaatsen zijn waar in de kerstperiode op zondagmorgen over David en Goliath gesproken wordt. Jullie zijn wellicht getuige van een primeur hier in Vlaanderen. Maar persoonlijk ben ik heel dankbaar dat de overdenking van 1 Samuel 17, ongewild weliswaar, samenvalt met deze periode van het jaar. Want eerlijk gezegd kan ik eigenlijk geen andere episode bedenken uit Israëls geschiedenis die zo rijkelijk de grote nood en de rijkhalzende verwachting voor de zoon van David illustreert als deze. En hoewel dit verhaal tot de verbeelding blijft spreken van jong en oud, is de waarde en de betekenis ervan voor Kerstmis voor het grote publiek nagenoeg onbekend. Vandaar dat het ook niet mijn bedoeling is vanmorgen om gedetailleerd op de betekenis van de tekst in te gaan en een aantal praktische opmerkingen te maken. Ik hou dat voor de volgende keer. Nee, het is veel meer mijn verlangen, broeders en zusters, om dit overbekend verhaal in een veel ruimer perspectief te plaatsen. Want Davids levensverhaal vormt sowieso al een aanzienlijk deel van de achtergrondgeschiedenis die nodig is om het goede nieuws van Jezus' geboorte te kunnen waarderen. Meerdere sleutelbegrippen in de evangeliën die kennen hun wortels in dit verre verleden, toen Yahweh voor de eerste maal in de geschiedenis voor zichzelf een koning had uitverkoren. Neem nu bijvoorbeeld het evangelie naar Matteüs, waarvan de inleidende hoofdstukken u misschien meer geschikt lijken voor een dag als deze. Maar dat evangelie opent wel met de woorden: Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. En meteen al van bij de aanvang benadrukt Matteüs hoe belangrijk dat het is dat deze lang verwachte zoon van David nu geboren wordt in Bethlehem. Volgens de profeten. Kijk, alle voormalige koningen van Juda, die waren generaties lang in Jeruzalem geboren. Maar deze laatste herdersvorst, de erfgenaam van de troon van David, die moest en die zou, zoals zijn roemrijke voorvader, in Bethlehem geboren worden. Ja, de talloze verwijzingen naar Davids geschiedenis in de evangeliën en in de vroege prediking van de apostelen, die leren ons hoe belangrijk Davids leven wel is om de majesteit en de heerlijkheid van het wonderlijk kind te aanschouwen die de schaapherders in een voederbak in Bethlehem hebben aangetroffen. En hoewel de tot de verbeelding sprekende overwinning van de underdog David in het Nieuwe Testament niet rechtstreeks vernoemd wordt, is de waarde en de betekenis ervan voor Gods volk onschatbaar. David en Goliath, dat mag dan wel populair zijn bij de kinderen in de zondagschool, maar toch is deze geschiedenis allereerst voor volwassenen opgetekend, broeders en zusters. Maar het is pas heel recentelijk dat de hedendaagse schriftgeleerden, als ik ze zo mag noemen, daar opnieuw het belang van zijn beginnen inzien in het licht van 1 Samuel hoofdstuk 17. Nochtans had Zacharia, kersverse papa van Johannes de Doper, kort voor Jezus' geboorte het volgende geprofiteerd. In Lucas 1, vers 68 tot 71 kunt u het lezen. Gelooft, zei Yahweh, de God van Israël, want hij heeft zijn volk bezocht en er verlossing voor bewerkt, en heeft een hoorn van behoudenis voor ons opgericht in het huis van zijn dienaar David. gelijk hij in verleden tijden gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten, om ons te verlossen van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten. Ja, als vader Zacharia profeteert dat Jahwe, de God van Israël, nu zijn volk bezoekt en verlossing bewerkt, zoals hij in het verleden door zijn heilige profeten gesproken heeft, dan denken wij hierbij niet meteen aan de historische Bijbelboeken als Jozua, Richteren of Samuel, maar denken wij veel eer aan de profeten, hè, zoals Jesaja en Jeremia bijvoorbeeld. En toch worden deze historisch verhalende boeken in de Joodse traditie de vroege profeten genoemd. En deze verhalende boeken zijn minstens even belangrijk om de rijkdom van de definitieve verlossing en behoudenis te begrijpen die Davids kleinzoon zal realiseren. 1 en 2 Samuel, die verhalen ons juist hoe David de gezalfde koning is, waardoor Jahwe zijn volk zal verlossen en rust geeft van al hun vijanden. In het beloofde land zal een gouden eeuw aanbreken voor Gods volk. David is de verlosser die zijn volk rust geeft van al hun vijanden. En Goliath, je zou je de historische verpersoonlijking kunnen noemen van het kwaad waar Israël totaal onmachtig tegenover staat. De haat en de vijandschap waaronder Gods volk al eeuwenlang gebukt gaat, wordt als het ware herleid en gezien in die ene figuur. Goliath, de Filistijn, de onaantastbaar gewaande vechtmachine, die Israël gedurende 40 dagen elke morgen en elke avond spottend uitlacht in hun gezicht en de naam van Jahwe door het slijk haalt. En zoals David zijn volksgenoten toen bezocht in het eikendal, wat we gelezen hebben met elkaar, en David de strijd van Jahwe heeft gevoerd en afrekende met die godslasterlijke brulaap Goliath, zo zou de komende zoon van David Gods volk bezoeken en voor eens en altijd Gods volk verlossen van alle vijandschap en haat, zoals Zacharia aangekondigd had bij de geboorte van Johannes de Doper. En voor David was het allemaal begonnen met deze memorabele overwinning op de kampioenvechter Goliath. Dit was het begin van Davids tocht naar de troon en het koningschap onder Israël, waartoe Samuel hem gezalfd had. En tijdens zijn heerschappij zou Jahwe alle tegenstanders één voor één aan David onderwerpen. Jahwe zou al zijn vijanden en Davids macht overgeven naar het voorbeeld van deze Goliath. En in een van zijn liederen kijkt David zelf terug op deze historische overwinning, wanneer hij profeterend vooruitziet op de definitieve eindoverwinning die zijn laatste troonopvolger zal behalen over al zijn tegenstanders. En dan doe ik meteen ook op de meest geciteerde tekst uit het Oude Testament in het Nieuwe Testament. De meest geciteerde tekst. En die tekst is Psalm 110. Psalm 110. De meest geciteerde tekst in het Nieuwe Testament uit het Oude Testament. Als dat niet veelzeggend is, ik bedoel niet over jullie reactie, maar over die psalm, begrijp me niet verkeerd. Nu, deze psalm, broeder en zuster, die wordt zelf binnen de Joodse traditie als de meest messiaanse psalm van allen beschouwd, moet je nagaan. En deze psalm die eindigt met het op het eerste zicht toch een heel vreemde zin, die in het licht van Davids heroïsche overwinning op Goliath ineens een heel andere dimensie krijgt. Ik zal een stukje meelezen met u uit Psalm 110. We gaan niet gans de psalm lezen. Ik ga gewoon lezen wat ik belangrijk vind in de context van wat we overdenken vanmorgen. Psalm 110, vers 1. Jahwe heeft tot mijn Heer gesproken. Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. Jahwe strekt uw machtige scepter uit vanuit Sion en zegt, heers te midden van uw vijanden. Jahweh heeft gezworen en zal er geen berouw van hebben. U bent priester voor eeuwig naar de ordening van Melchizedek. Jahweh is aan uw rechterhand. Hij verplettert koningen op de dag van zijn toorn. Hij zal oordelen onder de heidenvolken. Het slagveld vullen met dode lichamen en verpletterde hoofden op het wijd der aarde. Hij drinkt onderweg uit de beek. Daarom heft hij het hoofd omhoog. Kijk, wanneer David vooruitdenkt aan de dag waarop de eindoverwinning over alle vijanden van Gods volk door zijn toekomstige troonerfgenaam zal behaald worden, naar Gods raadsbesluit zoals we hier lezen, dan moet David terugdenken aan de weg die God met hem is gegaan. Want heel onverwacht was Gods oordeel over Israëls vijanden door de hand van David begonnen met die confrontatie in het eikendal met de kampioenvechter Goliath. En David die heeft daar op dat moment veel beter gesproken dan hij zelf besefte, wanneer hij zich richtte tot de Filistijn met de woorden, in vers 46 en vers 47 van 1 Samuel 17, hij zegt daar, ik zal u verslaan en uw hoofd van u afhakken of wegnemen. Ik zal deze dag de dode lichamen van het leger van de Filistijnen aan de vogels in de lucht geven, aan de dieren van de aarde. En heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze hele bijeenvergadering zal weten dat Jahweh niet door zwaard of door speer verlost, want de strijd is van Jahweh. Hij zal u in onze hand geven. Hoort u deze woorden, broeders en zusters, Wilhelmen, in Psalm 110 en vooral de laatste zinnen? Hij zal oordelen onder de heidenvolken, het slagveld vullen met dode lichamen en verpletterd hoofden op het wijd der aarde. Hij drinkt onderweg uit de beek, daarom heft hij het hoofd omhoog. Kijk, toen David Goliath met de slinger gevloerd had, dan hakt hij het hoofd af van Goliath met zijn eigen zwaard, Goliath zijn zwaard. En dan lest David zijn dorst in de beek en dan steekt hij vervolgens de schedel van Goliath hoog in de lucht. Zodanig dat al die legermachten die daarbij verzameld zijn, duidelijk kunnen zien dat David de grote overwinnaar is over die onoverwinnelijk gewaande Filistijn. Nou, deze heroïsche overwinning was ineens ook het begin van Davids lange weg naar de troon. En dat is wat op Psalm 110 ook profetisch aankondigt voor Davids eeuwige erfgenaam van de troon. Op gelijkaardige wijze zal Davids komende nazaat de strijd van Jahweh over alle vijandschap voor eens en altijd beslechten, om daarna de troon voor eeuwig in bezit te nemen. En ook hij zal de vijand der vijanden met zijn eigen wapen onthoofden en voorgoed zijn macht ontnemen. En deze overwinning zal net zoals bij David het begin zijn van Jezus' triomftocht naar de hemelse troon. Is dat niet geweldig? David, ja, die brengt die afgehakte schedel van Goliath naar Jeruzalem, de latere stad van de grote koning, kunt u lezen in vers 54. Ja, de stad Jebus is op dat moment nog steeds in handen van de vijand. En we horen pas opnieuw over Jeruzalem in 2 Samuel hoofdstuk 5, wanneer David daar de stad Jebus, het latere Jeruzalem, pas verovert. Nu vraagt ze misschien af vanmorgen, waarom brengt David in godsnaam nu die schedel van Goliath naar Jeruzalem? Wel, David is, zoals we gelezen hebben in Matthäus 1, vers 1, de zoon van Abraham. En Abraham, dat is voor David zijn grote voorbeeld en zijn rolmodel. Ja, het valt ook wel te begrijpen als je bedenkt dat door Abraham, zoals God beloofd had, op een komende dag, zou God alle volkeren door Abraham, alle volkeren van de aarde, zegenen. En door David zou God op een komende dag over alle volkeren van de aarde opnieuw gaan regeren. Dus David die heeft begrepen dat de beloofde zegen van Abraham via hem tot de volkeren uiteindelijk zou komen. Ja, heel opmerkelijk in dat verband is het feit dat die lange reis die David maakt tot hij uiteindelijk op de troon gaat zitten, dat die gelijklopend is met de pleisterplaatsen die Abraham aandoet wanneer dat hij het beloofde land doorwandelt. Dat is een bijzondere parallel. Ja, Jeruzalem, dat is voor David zeer belangrijk. David die zal er bijvoorbeeld ook de Ark van het Verbond naartoe brengen. En hij zal daar in Jeruzalem de dorsvloer van de Jebusiet Arauna kopen. Nou, die dorsvloer die is gelegen op de heuvel Moria. Moria, de berg waar Abraham Isaac heeft geofferd. En wat zal David doen op de dorsvloer van Arauna? Offers brengen. Ja, en een volgende overdenking hoop ik dan nog veel meer over te kunnen vertellen en daarop terug te komen, zo de Heer wel. Ik doe altijd aan klantenbinding, dat weet je toch? Maar nu dat David de schedel van Goliath naar Jeruzalem brengt, vrienden, dan treedt hij daarmee ook in de voetstappen van zijn roemrijke voorvader. Want weet je, toen dat Abraham een grote overwinning behaald had, in Genesis hoofdstuk 14, op de koningen van het noorden, en daarbij zijn neef Lot bevrijdt, u kent de geschiedenis wel, dan schenkt hij tienden van de veroverde oorlogsbuit aan Melchizedek, de koning priester van Salem, Jeruzalem, die tot hem gekomen is. Melchizedek, die naam dook ook al op in Psalm 110, moest het u niet opgevallen zijn. Ja, ja, Abraham die wil namelijk de eer voor deze overwinning die hij behaald heeft, hij wil die niet voor zichzelf claimen, nee. Hij geeft alle eer aan God de Allerhoogste door de tienden van die oorlogsbuit te geven aan de priester van God de Allerhoogste, die Melchizedek is. En ook David die wil, zeg maar op gelijkaardige wijze, alle eer voor zijn behaalde overwinning geven aan Yahweh. Hij alleen komt die eer toe, van hem is de strijd, zegt David. En daarom brengt hij alle oorlogsbuit van al zijn overwinningen, met onder andere die schedel van Goliath, over naar Jeruzalem, wanneer hij zijn triomfantelijke intocht gaat maken in de stad. Ja, en die macabere overwinningstrofee, de schedel van Goliath, die zit daar ook bij. David wil dat God alle eer krijgt voor die overwinning. Nu, nadien horen we niets meer van die schedel van Goliath, maar dat eindigt volgens mij het verhaal niet. Want in het Nieuwe Testament vinden we namelijk dat alle evangeliën de betekenis verklaren van de site waar Jezus gekruisigd wordt. Golgotha. Wat betekent schedelplaats? Nu, waarom is dit voor Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes zo belangrijk? Ja, misschien heb je wel eens de uitleg gehoord dat deze plaatsnaam verwijst naar de schedelvormige heuvel waar Jezus gekruisigd is. Maar sorry, dat is praat voor toeristengidsen. Er is nergens zo'n locatie te vinden in Jeruzalem. De locatie waar de gidsen u dan heen brengen, die klopt geografisch gezien niet. En de daarbij behorende uitleg die je dan krijgt, die dateert uit de middeleeuwen en kent geen enkele historische achtergrond. Nu, ik denk ook niet, broeders en zusters, dat de evangelisten ooit de intentie hadden om een exacte locatie aan te duiden. In de begintijd van het christendom was er ook helemaal geen behoefte en geen interesse om historische plaatsen uit Jezus' leven te koesteren. Laat staan om daar een bedevaartsoord van te gaan maken, zoals je dit vandaag zo veelvuldig aantreft in de heilige stad en in het heilige land. De eerste christenen, broeder en zuster, die begrepen veel beter dan ons vandaag wat de betekenis is van Jezus zijn opstanding, van zijn hemelvaart en van zijn zitten in de troon. Neem dat maar van mij aan. Veel beter. Kijk, de enige gegronde historische verklaring voor deze exacte benaming door de apostelen, dat is een literaire toespeling op Davids onmogelijk geachte overwinning op de kampioenvechter Goliath. Ja, David, die brengt die schedel van Goliath naar Jeruzalem als een teken van wat Yahweh door hem heeft gedaan. Toen hij, die zwakke herdersjongen, de onoverwinnelijk gewonde kampioen, overwon. Davids gevecht, broeders en zusters, met Goliath was namelijk een representatief gevecht voor het ganse volk. Weet je, de strijd van David en Goliath, die had als inzet de toekomst van Gods volk. Herinner je, de overeenkomst was, als Goliath wint, dan wordt heel Israël tot slaaf voor de Filistijnen. Maar als David wint, dan had het ganse volk vrij uit. Als David overwon, overwon het ganse volk. En is dit juist die vrienden wat Jezus heeft volbracht door te sterven op het kruis van Golgotha voor al Gods kinderen? Heeft Jezus zich niet in zwakheid laten kruisigen, om zo de vijand der vijanden zijn macht voorgoed te ontnemen en zijn kop te verbrijzelen door middel van zijn eigen gevreesde wapen, de dood? Dat is niet mijn uitvinding, vrienden. Hebreeën hoofdstuk 2, vers 14 en vers 15. Wilt u samen met mij lezen? Ja, dan gaat het over de kinderen. De kinderen zijn mensen van vlees en bloed, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. En daarom is de zoon mens geworden, lezen we, als zij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel, en zo allen te bevrijden die slaaf waren van een levenslange angst voor de dood. Hebreeën 2, vers 14, vers 15. Ben ik te snel gegaan? Sorry, vrienden. Dus omdat de kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de zoon mens geworden als zij, om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel, en zo allen te bevrijden die slaaf waren van een levenslange angst voor de dood. Ja, wie naar Goliath keek, keek de dood in ogen, hè, mensen? Goliath staat daar symbool voor. Hij belichaamt die macht van de tegenstander. En daartoe is Jezus mens geworden. Om hen die onder het juk van de dood beefden van angst, zoals de legers van Saul beefden voor Goliath, om daarvoor zijn leven te geven en de overwinning te behalen, die tegelijkertijd de overwinning zou zijn voor allen. Dat is een geweldige gedachte. Nu, broers en zussen, we zijn kersttijd en vrede, vrede aan alle mensen, klinkt het dan heel luid. Nu, om die vrede te brengen op aarde, waar iedereen de mond zo van vol heeft in de kerstperiode, moet de koning der koningen wel voorgoed gaan afrekenen met de prins der duisternis. He? De overste van deze wereld, die dood en verderf zaait en de mensheid terroriseert, met zijn gevreesde wapen, de dood. Kijk, aan het shalom van God op aarde, daar had wel een gigantische kosmische strijd aan vooraf. He? Een titanengevecht. Jezus die moet deze schepping verlossen van de slavernij, van de dood, van de verhankelijkheid en de zinloosheid. En juist daartoe is de Zoon des Mensen op aarde geopenbaard geworden, schrijft Johannes in zijn brief. 1 Johannes 3, vers 7 zegt hij, dat Jezus, de Zoon des Mensen, op aarde geopenbaard geworden is om de werken van de duivel te verbreken. Dat is de missie waartoe Jezus op aarde geboren is, broeders en zusters, om dit te volbrengen. Nu zou het dan vergezocht zijn als Jezus de grootste overwinning aller tijden op de vijand der vijanden behaalt, dat hij dat volbrengt op de plaats waar de overwinningstrofee begraven ligt van zijn heroïsche voorvader David? Ik denk het niet. Ik vind het trouwens een zeer kostbaar gedachte, die ik heel graag met u wil delen vanmorgen. Het is zo belangrijk, broeders en zusters, dat wij Jezus zijn heroïsche overwinning op het kruis in het juiste perspectief leren zien. En ik wil afsluiten met een tekst uit Kolossen, Kolossen hoofdstuk 2, vers 13 tot 15. Ik heb gezegd dat het een atypische kerstboodschap ging zijn. En dan vindt u die volgende kostbare versen. Maar ik hoop dat je de tijd neemt om ze tot je te laten doordringen, wat er hier gezegd wordt. Schrijft Paulus dit: en u, toen u dood was in de overtredingen en in de onbesnedenheid van uw vlees, u heeft hij mee levend gemaakt met hem, terwijl hij ons alle overtredingen vergeven heeft. De schuldbrief die tegen ons getuigde, door zijn inzettingen en die onze tegenstander was, heeft hij uitgewist en die uit de weg geruimd door deze aan het kruis te nagelen. En hij heeft de overheden en de machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en door het kruis over hen getriomfeerd. Broeders en zusters, in de evangelische wereld is er een visie op het kruis van Jezus die het landschap domineert. En dat is het plaatsvervangende verzoeningswerk, oordeel dat Jezus over onze zonden op het kruis heeft ondergaan. Een rechtvaardige God moest genoegdoening verkrijgen en daarom moest Jezus de dood die wij verdiend hadden in onze plaats sterven. En daar komt het in een notendop op neer. Nu, doe daar niets van af, vrienden, maar dit is minder dan de helft van het verhaal. Sorry. Jezus, als hij enkel gekomen is om Gods rechtvaardigheid genoegdoening te schenken door het sterven voor onze zonden, dan wordt de opstanding van onze Heer Jezus al zeer snel herleid tot een voetnoot. Terwijl Jezus' opstanding juist het kloppend hart is van de evangelieboodschap, vrienden. Kijk, als de nadruk gelegd wordt op het feit dat Jezus gestorven is voor onze zonden, dan is het eigenlijk voldoende dat Jezus dood aan het kruis bleef hangen. Dat is voldoende. En treffend wordt ook in het meeste gedeelte van het christendom Jezus zo afgebeeld. Staat er dan niemand geen vragen bij waarom dat zo is? Dat is toch heel vreemd, hè? De opstanding wordt in dat geval meestal herleid tot een bevestiging van Gods wegen dat Jezus zijn werk aanvaard is. God heeft aangenomen, Jezus wordt opgewekt uit de dood. Het bewijs dat God genoegdoening is geschonken, mag ik het zo zeggen? Broeders en zusters, het kruis dat wordt dan enkel maar gezien als een gebeurtenis. Terwijl het voor onze Heer Jezus een deur is die de toegang verschaft tot een heel nieuwe wereld. Met een heel nieuwe wereldorde waarin dat Hij de eerstgeborenen uit de doden de centrale plaats inneemt. Hij is de grote overwinnaar die de sleutels van de dood en het dodenrijk in handen heeft en nu onverwoestbaar leven aan het licht heeft gebracht. Lieve mensen, Jezus sterven voor onze zonde was vooral nodig, om de aanklager van de broeders de mond toe te stoppen. Satan betekent aanklager, hè? Dat is zijn hoofdrol. Jezus heeft door voor onze zonden op het kruis te sterven hem voor altijd de mond toegestopt, die u en mij wil aanklagen voor God en gerechtigheid eist. Dat betekent dat wij allen moeten sterven. Ja? Als Jezus gestorven is voor onze zonden op het kruis, is het om hem de mond te stoppen. De schuldbrief die tegen u en mij getuigde, die is in Jezus Christus voor eens en voor altijd genageld aan het kruis. Langs deze weg heeft de Heer Jezus, zoals we gelezen hebben, de overheden en de machten wat? Ontwapend. De munitie die hij had tegen u, die is er niet gedaan. He? Door te hangen aan het kruis. Dat is de hoofdreden waarom de Heer Jezus voor u en voor mij onze zonden op zich nam en daar op het kruis het oordeel onderhing. Gods rechtvaardigheid werd inderdaad over hem voltrokken. Maar wel om de tegenstander zijn munitie uit handen te nemen, hé vrienden. Want waarom denk je dat in Openbaring hoofdstuk 12, dat prachtige hoofdstuk, dat magistrale decor van de vrouw die gaat baren, een kind dat bestemd is om te heersen op Gods troon. En daar staat die grote draak, hè? Precies een vroedvrouw. Maar klaar voor dat kind te verslinden. En het kind wordt weggerukt naar de troon van God. Het kind dat bestemd is om te heersen. En weet je wat er dan gebeurt? dan breekt er een geweldige strijd uit in de hemel. En de aanklager van de broeders, die heeft daar geen plaats niet meer. Die heeft daar geen enkele plaats niet meer en die wordt op de aarde neergeworpen. Ja? Dat geeft veel te zeggen, nee, broeders en zusters. De Heer Jezus, die heeft op het kruis van Golgotha de tegenstander met zijn eigen wapens verslagen en uitgeschakeld. En daarom vormt de dood voor ons ook geen bedreiging niet meer in mensen. De sleutels van de Hades en de dood die zijn in de eerste woorden uit de dood zijn handen. Jezus Christus, de opgestane, die leeft. Zo wordt hij toch geïntroduceerd in de opening van het boek de Openbaring, Jezus Christus. Lieve mensen, denk daar eens goed over na. Met Jezus' opstanding is er nu een heel nieuwe wereldorde begonnen. En u en ik, als wij delen in het opstandingsleven, dan maken wij nu al deel uit van die nieuwe wereldorde. En de Heer Jezus, die is onze Heer, inderdaad, hij is de priesterkoning naar de orde van Melchizedek, zegt de Hebreeënbrief. Dat is een geweldig iets, want de Heer Jezus is nu al gaan zitten aan zijn rechterhand. En hij oefent van daaruit een heel nieuwe bediening uit. En een nieuw heiligdom, zegt die schrijver. Nu, dat is geen heiligdom zoals u het kent, maar het heiligdom, Gods nieuwe schepping. En zijn aanwezigheid in die nieuwe schepping, zijn aanwezigheid en zijn onverhankelijk leven garandeert de toekomst waardoor Gods heerlijke plannen met de mensheid, Gods beelddrager, zich in de eeuwigheid gaan ontwikkelen. Dat is duizelingwekkend als je erover nadenkt. Dat is iets dat nooit meer kan verstoord worden. Hè? Er zal ook nooit geen einde aankomen. Weet je, eigenlijk moet alles nog beginnen. Als Jezus onverwoestbare, onverhankelijke levenskracht hier alles nieuw maakt en herstelt in deze schepping, waar wij allemaal naar uitzien, gelukkig, dan is dat niet het einde, mensen, dat is nog maar eerst het begin. Dat is nog maar het begin. Wat zal er gebeuren, vrienden, als Jezus opstandingskracht niet alleen deze kleine blauwe planeet aanraakt, maar het ganse heelal aanraakt en vernieuwt? Denk je dat God al die melkwegstelsels geschapen heeft voor een decor of zo? Als Jezus Christus met zijn levende makend de kracht het ganse heelal aanraakt, dan kunnen u en ik het einde niet van overzien. Misschien moet je wel denken in de plaats dat u straks zal geschonken worden, het mederegeringschap met Jezus, niet twee steden of drie steden, maar misschien moet je denken in twee of drie planeten, of melkwegstelsels. Daar kun je niet bij, hè? Ik ook niet. Maar laten we eerlijk zijn, broeders en zusters. Is het niet wonderlijk om te zien dat deze geschiedenis van David en Goliath, ik weet, ik heb het heel veel gedreven, maar ik hoop dat je begint in te zien welke geweldige impact dit geeft, dat de Heer Jezus de tegenstander voor eens en voor altijd zijn macht heeft ontnomen. Hè? Nu ben je vrij. En nu mag je meedelen in die nieuwe wereld van Jezus Christus, waar hij het middelpunt is. Die wereld die er staat aan te komen. Oh, ik hoop dat Kerstmis heel andere dimensies voor u krijgt. Want shalom op deze wereld, in dit ganse universum, kan er maar komen doordat deze grote titanenstrijd heeft plaatsgevonden op het kruis. Toen Jezus in zwakheid zich liet kruisigen en daar de tegenstander zijn macht ontnam en zijn gezag volledig heeft ontnomen door hem te onthoofden met zijn eigen zwaard. Amen.